Lucas 20. Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hoge priesters en de schriftgeleerden samen met de oudsten op hem af en vroegen hem:
op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens.
Jezus antwoordde:
ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen?
Ze overlegden met elkaar:
als we antwoorden van de hemel, zal hij vragen: waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we antwoorden van mensen, zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was.
Dus antwoordden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen:
dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.
Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis:
een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een ander knecht. Ook die werd afgeranseld en nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard: wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: dat is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.
Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze:
dat nooit!
Maar hij keek hen aan en vroeg:
wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.
De schriftgeleerden en hoge priesters, die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Ze hielden hem echter in de gaten en stuurden er spionnen op uit die zich als rechtvaardigen moesten voordoen in de hoop hem op een onwettige uitspraak te betrappen, zodat ze hem konden uitleveren aan de overheid, aan het gezag van de prefect. Ze vroegen hem het volgende:
meester, we weten dat wat u zegt en leert juist is en dat u spreekt zonder aanzien des persoons en dat u in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. Welnu, is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet?
Maar Jezus doorzag hun sluwe opzet en antwoordde:
laat mij eens een denarii zien. Van wie zijn de afbeelding en het opschrift op deze munt?
Van de keizer,
antwoordden ze. Daarop zei hij tegen hen:
geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort.
Ze slaagden er dus niet in om hem ten overstaan van het volk te betrappen op een onwettige uitspraak en omdat ze geen raad wisten met zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe. Enkele Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem:
meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er 7 broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos. Daarna trouwde de tweede broer met de vrouw. En vervolgens de derde, en toen de andere broers. maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.
Jezus zei tegen hen:
De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God, omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven.
Enkele schriftgeleerden zeiden:
Meester, wat u zegt is juist.
En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Hij zei tegen hen:
Hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is? Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen: De Heer sprak tot mijn Heer: Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. David noemt hem dus Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn?
Terwijl de menigte luisterde, zei hij tegen zijn leerlingen:
Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en op het marktplein eerbiedig begroet willen worden en een ereplaats verlangen in de synagogen en bij feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen.